Goedemorgen. Fijn dat u er bent en dat we samen weer iets mogen lezen uit het woord van God. Dat is altijd een voorrecht. En voor vandaag is dat een gedeelte uit de laatste brief van de apostel Paulus. Dus dan mag u zeggen welke brief dat is. Nee, daarom... Dat blijkt wel hoezeer dat nodig is misschien. Maar als u een idee hebt, dan graag. Zegt u? Titus. Nou, dan moet ik het nog even bijzeggen. De laatste brief die hij schreef, hè? Dus chronologisch. En dat is niet de laatste brief van Paulus die we in de Bijbel vinden. Twee Timotheus hoor ik hier en dat is goed. Dus de tweede Timotheusbrief, dat is de brief die Paulus als laatste schreef. En daaruit wil ik met u voorlezen gedeelte uit hoofdstuk 2. Dus 2 Timotheus 2. En daarvan vers 1 tot en met vers 18. En daar schrijft de apostel: U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer, die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient, dan tot ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Hun woord zal uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Tot zover. Deze boodschap. En nou ja, het gedeelte dat wij gelezen hebben, dat begint eigenlijk nog wel mooi, maar het eindigt ja, toch wel echt met een hele ernstige waarschuwing. Dat begin, dat is in ieder geval iets dat ons bepaalt bij de genade. Nou moet ik eigenlijk vooraf toch even iets zeggen over dit gedeelte en over deze brief. Want eigenlijk is die brief gewoon helemaal niet voor ons als gemeenteleden bestemd. Dus wij gaan vandaag stilstaan bij iets wat niet direct tot, en dat is een hele lelijke uitdrukking, het gemiddelde gemeentelid geschreven is. Dus dat moet je even goed in de gaten houden. Hè, dit is geen brief die gericht is aan de heiligen en gelovigen in Christus, zoals bijvoorbeeld de Efeze, Filippenzen, Colossense brief. Maar dit is een brief die de apostel Paulus schrijft. Nou, wij kennen de apostel Paulus als een dienstknecht van de Heer. Daar hebben we geen probleem mee. We hebben ook geen probleem, denk ik, met het feit dat ook Timotheus een dienstknecht van de Heer was. En dat betekent dat deze brief, en zo moet je de inhoud van de brief ook zien, dat die geschreven is door een dienstknecht van God aan een dienstknecht van God. En die dienstknecht van God, Timotheus in dit geval, die wordt hier door Paulus bepaald bij de dingen waarop hij letten moet als dienaar van de Heer. Dienaar van het woord, kun je wel zeggen. En ik denk dat dat goed is om dat je te realiseren, want het gaat hier over dingen waarvan je zegt van wat moet ik daar nou als gemiddelde gelovige mee? Wat moet ik daarmee? Dus het gaat eigenlijk, moet ik zeggen, een klein beetje over onze hoofden heen, wat hier staat. Het staat in de Bijbel. En ik denk dat de Heer dat ook zo bedoeld heeft. Als je kijkt, dan neem ik toch een beetje voorschot op de Bijbelstudies van Job en Rob. Maar als je kijkt naar de late brieven van de apostel Paulus, dan zie je dat Paulus in de eerste plaats de Efeze en de Colossense brief schreef, en daarna de Filippense brief. En ook, en dat waren brieven aan gemeenten, waarin hij spreekt over het lichaam van Christus, over de openbaring daarvan, over de positie die we hebben in Christus, over dat we als gelovigen kunnen zeggen, we zijn met Christus gestorven, maar we zijn ook met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. En we zullen eenmaal met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat zijn geweldige dingen voor de gelovigen van nu. Mogen we ook zo op ons van toepassing brengen. Maar die late brieven, die bestaan dan inderdaad uit die brieven, die gemeentelijke brieven. Maar er zijn ook nog een aantal persoonlijke brieven. Er is een persoonlijke brief, dat is de brief aan Filemon. Nou, dat is nog niet direct een brief van een dienstknecht aan een dienstknecht, maar het is wel een persoonlijke brief. Maar de brieven aan Timotheus en aan Titus, en dat is in feite ook het laatste wat Paulus in zijn bediening nog schrijft, dat zijn brieven die gericht zijn tot mensen die zorg hadden, die verantwoordelijkheid hadden voor de gelovigen. Nou, als je deze brieven doorleest, en dat geldt met name ook de tweede Timotheusbrief, dan zul je heel vaak ontdekken dat Paulus de zorg voor de gelovigen steeds weer naar voren brengt. Er moet geen boodschap gepredikt worden, zegt hij, waardoor het geloof van sommigen wordt afgebroken. Of waardoor sommigen in het geloof schipbreuk lijden. Dat zijn de dingen die hij samen of tegen Timotheus of aan Timotheus schrijft. Dus dat is goed om dat eventjes je te realiseren. Want je zul je merken dat veel van wat hier staat, dat het ook inderdaad op die manier goed te plaatsen is. Het gaat in dit gedeelte, en dat geldt voor de hele Timotheusbrief, het gaat uiteindelijk om de trouw van de dienstknecht aan de opdracht die die dienstknecht gekregen heeft. Als u even meebladert naar het laatste hoofdstuk, de laatste woorden die Paulus schrijft, dan zie je dat ook heel duidelijk terug, hè? 2 Timotheus 4, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en doe dat met alle geduld en onderricht. Nogmaals, dit schrijft Paulus dus aan Timotheus. En dan zegt hij, er komt een tijd dat de gezonde leer niet verdragen wordt, maar ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, zich keren tot verzinsels. Maar u, dienstknecht van God, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. En dan komt hij op zijn eigen positie en dan zegt hij, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een eind gebracht. Ik heb het geloof behouden. En nu, zegt hij, is voor mij weggelegd de krans van rechtvaardigheid. Paulus, die is aan het einde van zijn leven gekomen. En terugkijkend kan hij zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Het is wel mooi als je in de originele tekst dit leest, dan staan steeds andere dingen voorop dan in ieder geval dat ik. Hier staat steeds ik heb, ik heb, ik heb. Maar er staat eigenlijk de goede strijd heb ik gestreden. De loop tot een einde brengen heb ik gedaan. En het geloof heb ik behouden. En wat voor geloof is dat? Nou, dat is het geloof. Oftewel de trouw, geloof en trouw, dat zijn begrippen die zijn uitwisselbaar in de Bijbel. Paulus is trouw gebleven aan de boodschap die hij van de Here ontvangen had. Nou, en als we terugkeren naar 2 Timotheus 2, dan is dat nou precies hetgeen waar Paulus het over heeft als hij zich tot Timotheus richt. Het begint heel mooi en ook bemoedigend. Paulus die zegt in vers 1, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wordt gesterkt. Dat is wel een bijzonder begrip. Het gesterkt worden, dat is namelijk iets dat moet van buitenaf gebeuren. De Heere is degene die sterkt of door wie je gesterkt wordt. Dus het is een beetje apart, hè? Wordt gesterkt. Het staat ook niet in de toekomende tijd of zo, maar het staat in de gebiedende wijs. Dus Paulus zegt hier tegen Timotheus, jij moet je laten sterken in de genade die in Christus Jezus is. En dat is eigenlijk de basis voor de dienstknecht van God, dat die staat op het fundament van genade. En welke genade is dat? Nou, dat kun je overlezen in het eerste hoofdstuk, 2 Timotheus 1. Daar staat namelijk in het negende en tiende vers, daar staat, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, daar heb je de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus het gaat om die genade. Je kunt het woord, in de grondtaal tenminste, het woordje genade 5 keer terugvinden in de 2e Timotheusbrief. En wat er hier in vers 9 staat, is precies de middelste keer. En het gaat om de genade, ja, die God vooraf in eeuwige tijden beloofd heeft. Het eigen voornemen en de genade. En dat is, ja, dat weten we wel van de boodschap, hè, die aan de apostel Paulus gegeven is. Die boodschap is verborgen gebleven. En in Titus 1, dat is een andere brief aan een medewerker, daar schrijft Paulus dat God zijn boodschap bekendgemaakt heeft in de prediking die mij is toevertrouwd. En dus Paulus, ja, die spreekt hier echt vanuit zijn positie als dienstknecht van de Heer. En hij schrijft aan de volgende dienstknecht van de Heer. Het tweede vers van hoofdstuk 2, dat is eigenlijk ook natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Want daar zegt Paulus vervolgens, wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten. Dus het gaat om genade en het gaat om trouw. En als het om genade gaat, dan kunnen wij als gelovigen, hè, kunnen we daarin genieten van alles wat de Heer ons geschonken heeft. In het bijzonder de wijze waarop hij met ons omgaat, hè, dat is een manier van genade, waarin het niet van ons afhangt, maar waarin het helemaal van de Heer afhangt. En wij mogen als gelovigen ontdekken wat God in zijn genade aan ons geschonken heeft, en vervolgens mogen we daaruit gaan leven. Dat is ontzettend mooi en ontzettend belangrijk. Timotheus moet zich daarin laten sterken, maar de andere kant van, niet als tegenstelling, maar de genade wordt vervolgens voor de dienstknecht van God aangevuld door trouwheid. En er moet trouw zijn, zegt Paulus. Trouw aan datgene, zegt hij, wat je van mij gehoord hebt. Dat is bijzonder, dat een apostel, een dienstknecht van de Heer, dat zo duidelijk zegt. Die boodschap van het lichaam van Christus voor de gelovigen vind je in die gemeentelijke brieven. Maar in de persoonlijke brieven aan Titus en Timotheus vind je hoe het kader, zeg maar, ermee om moet gaan. En als wij gewoon terugkijken nu op de afgelopen 2000 jaar christendom. Het wordt uitgezonden, maar dan is het wel een enorm zooitje geworden. Waarin dit compleet losgelaten is. Waarin totaal naar andere dingen wordt gekeken dan de dingen die er werkelijk toe doen als het gaat om de boodschap van genade voor het lichaam van Christus. En wat dat betreft zitten we in een periode waarin de tegenstander van God ook goed zijn werk gedaan heeft. En eigenlijk door allerlei inzettingen en tradities en dergelijke, de werkelijke boodschap naar de achtergrond heeft kunnen verdrijven. Het is triest, maar het is niet anders. Ik heb heel wat keren gehoord van mensen die dan na afloop van een bijbelstudie of een bijbelstudieavond naar mij toe kwamen en zeiden van: waarom heb ik dit nooit geleerd? Waarom is mij dit nooit verteld? En dan kan ik natuurlijk zeggen van: dan moet u niet bij mij zijn. En eigenlijk is dat ook zo, hoor. Maar het ligt aan degene waar je geestelijk gezien groot geworden bent. Het ligt aan degenen die de leiding vormen van de gemeente waar je naartoe gaat. Daar ligt het aan. Als het lekt, dan lekt het van boven en niet van beneden. En dat is wel heel erg belangrijk en ook heel ernstig eigenlijk om je dat te realiseren. En daar waar je als gelovige wel oog hebt voor deze dingen, vind je vaak helemaal geen gehoor bij de mensen waar dat wel zo zou moeten zijn. En dat is ontzettend vervelend voor jou als gelovige. Zo zit het wel. Paulus heeft het in de tweede vers over zijn boodschap, die Timotheus gehoord heeft onder vele getuigen. En hij heeft het er ook over dat die boodschap toevertrouwd moet worden aan trouwe mensen. Die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. En natuurlijk wordt met dat laatste niet bedoeld dat je een opleiding pedagogiek hebt gehad of zo, dat je bekwaam bent om anderen te onderwijzen. Natuurlijk gaat het dan om de boodschap die onderwezen moet worden. Dat is waar het om draait. Paulus die haalt een aantal voorbeelden naar voren. Hij zegt in vers 3, leid verdrukkingen als een soldaat van Jezus Christus, zegt hij tegen Timotheus. En niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Dus het is een soort militair voorbeeld wat Paulus hier naar voren haalt. Vervolgens heeft hij het over een atleet, vers 5, als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. En let even op, als hij die krans niet krijgt, wil dat niet zeggen dat hij niet meer aan de wedstrijd deelneemt. Nee, hij neemt wel aan de wedstrijd deel. Hij is een sporter, een atleet. Alleen als je het niet volgens de regels doet, krijg je geen krans. Maar een atleet blijft hij. Zo zijn er mensen in de dienst van de Heer gesteld, maar die niet volgens de regels strijden en daarom de krans niet ontvangen. Paulus heeft nog een voorbeeld en dat heeft te maken met de landarbeider, letterlijk de aardebewerker. Die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Dus het zijn belangrijke voorbeelden die de apostel noemt. En wat ik ook wel heel mooi vind, hè, dat is met name over die krans. Als je daarover leest, dan zegt hij dus, als iemand wel aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Nog eventjes naar 2 Timotheüs 4, want wat schrijft Paulus daar over zichzelf in vers 8? Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus Paulus is 100% zeker van het feit dat hij een krans krijgt. He, daar hoeven we niet omheen te draaien. Paulus zegt hier niet iets van, nou hoop ik maar dat ik die krans krijg. Nee, hij zegt gewoon van, die is voor mij weggelegd. Hoe kan hij dat nou zo zeker weten? Nou, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat hij wist dat hij volgens de regels van de kamp gestreden heeft. Dat wist hij. Nou, als je dat weet, dan mag je er zeker van zijn dat je die krans krijgt. He, misschien moeten we die krans hier wel zien als een soort van prijs die de Heere uitdeelt aan zijn dienstknechten. Misschien wel niet eens aan alle gelovigen, he, maar aan zijn dienstknechten in dit geval. He, want het staat toch wel enigszins in die context. Ja, en dan komt het erop neer, is de dienstknecht trouw of is hij niet trouw? En dan moet hij niet trouw zijn aan inzettingen, statuten, tradities of dat soort zaken. Dordtse leerregels voor mijn part. De drie formulieren van eenigheid bedoel ik. Ja, nee, daar niet trouw aan. Het gaat om trouw aan dat wat God in zijn genade geschonken heeft. Het staat allemaal net even in een ander daglicht als dat je het zo in eerste instantie misschien zou zien en zou zeggen. Het mooie is, Paulus die heeft dan die voorbeelden genoemd van een soldaat, een atleet en een landbouwer. En dan zegt hij in vers 7, denk na over wat ik zeg. Laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Dus denk er maar gewoon over na, Timotheus. En de Heere gaat inzicht geven. Inzicht, dat woord dat hier gebruikt wordt voor inzicht, dat betekent een samenvloeien van allerlei stromen van kennis die samenkomen op één punt. Dat is inzicht. Als wij wel eens zeggen van, nou, ik ben tot het inzicht gekomen dat, en dan iets aards, dan betekent dat dat je dat vanuit verschillende oogpunten bekeken hebt en dat je op een gegeven moment denkt van, ja, zo valt het allemaal bij elkaar, zo vloeit het allemaal naar elkaar toe als het ware. En zo mag het dan gaan en zo mag het wezen. Dus de Heere zal inzicht geven in alle dingen. De apostel die schrijft ook nog dat hij in vers 9 dat hij boeien draagt als een misdadiger. Dus op het moment dat Paulus deze brief schreef was hij ook, ik moet zeggen ook opnieuw, een gevangene. Hij was ook in Rome trouwens. Dat blijkt ook later in het begin van deze brief. Hij draagt boeien als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. En dan komt er een stukje, vers 11 tot 13. Ja, weet je, dat wordt wel eens als wat lastig beschouwd, hè? Want dan zegt Paulus, dit is een betrouwbaar woord. Die uitdrukking, dit is een betrouwbaar woord, gebruikt Paulus 5 keer. Komt ook maar 5 keer voor in de hele Bijbel. En alle 5 keren is dat in de brieven aan Timotheus en Titus. Dit is een getrouw woord, zegt hij dan. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Nou, die gaat wel. Die kunnen we wel plaatsen. Maar dan staat er, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij verloochenen, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dat is toch wel weer een hele lastige, opeens. En dan komt vers 13, nou daar kunnen we ook wel weer compleet amen op zeggen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hoe zit dat nou, hè? Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als je dit nou zo leest, even vanuit dat perspectief van een dienstknecht van God. Hij schrijft dit aan Timotheus. Ik heb al gezegd, het gaat in deze brief om de trouw, het geloof van de dienstknecht van God. Waar Paulus eigenlijk op wijst, dat is dat Timotheus aan het eind van zijn leven, net als Paulus, had kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Ik ben trouw gebleven aan de boodschap. Ik ben trouw gebleven aan de opdracht. En daar heeft het hiermee te maken. Vers 11, dat gaat over het leven dat we hebben ontvangen. En dat geldt ook voor vers 13. Dus vers 11 en vers 13, ja, dat is gebaseerd op wat doet God in zijn genade. He, als wij met hem gestorven zijn, zullen we met hem leven. Nou, je kunt jezelf ook de vraag stellen, ben ik met Christus gestorven? Nou, als dat zo is, dan zul je ook met hem leven, klaar. En dat dertiende vers, dat heeft er ook mee te maken, als wij ontrouw zijn, ja, dan blijft de Heer getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook dat heeft te maken met uiteindelijk de positie die je hebt in Christus, en zeker ook als dienstknecht die je hebt in Christus. Ja, als je ontrouw bent in je bediening, dan blijft God getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus als een dienstknecht van God ontrouw is in zijn bediening, hoeft hij niet bang te zijn dat hij verloren gaat of weet ik veel wat. Nee, want God kan zichzelf niet verloochenen. Maar wat er wel aan de hand is, dat is wat er in vers 12 staat, en dat heeft met trouw te maken, niet zozeer met positie, maar met trouw. Als wij volharden, zullen we met hem regeren. Zullen we mede delen in zijn koningschap. En dat heeft ook weer specifiek te maken met de dienstknecht van de Heer. Waarin moet hij volharden? Nou, hij moet volharden in de boodschap die hij ontvangen heeft, de opdracht die hij ontvangen heeft om de boodschap te brengen. Als wij volharden, zullen we met hem regeren. Maar er staat er ook, als wij verloochenen of ontkennen, zal hij ons ook verloochenen of ontkennen. Het komt er heel kort gezegd op neer, als je niet wandelt of strijdt volgens de regels van de kamp, zul je geen krans ontvangen. En dat, ja, nogmaals, het zijn woorden die geschreven zijn met betrekking tot, ja, de taak, de dienstknechttaak van Timotheus. Dus ja, het zijn belangrijke zaken. Paulus zegt dan vervolgens erbij, vanaf vers 14, laat hij zien dat dit ook niet zomaar iets is wat hij schrijft, maar dat het vooral te maken heeft met het geestelijk heil van de gelovigen. He, waarvoor Paulus een dienaar was en waarvoor ook Timotheus een dienaar was en ook Titus een dienaar was. In ieder geval zoals we dat in de Bijbel kunnen zien. En waarvoor ook geldt dat heel veel mensen in onze tijd vinden dat ze een dienaar zijn van de Heer. He? Een dienaar, ja. Paulus zegt in vers 14, breng deze dingen in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Kijk, die hoorders, daar heb je weer, dat zijn de gelovigen in het algemeen. Dus als Paulus het heeft over mensen die woordenstrijd voeren, gaat het over dienstknechten die een woordenstrijd voeren ten koste van de hoorders. En dan schrijft hij aan Timotheus, en dit zijn wel woorden die, ja, die zijn voor ons best wel heel bekend, hè? In onze hoek van christelijk Nederland, zeg maar. Dan zegt hij, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Nou, dat is een bekend vers. He, dus ook hier richt Paulus zich tot Timotheus, tot de dienstknecht Timotheus. En hij zegt tegen Timotheus, jij moet je wel beproefd opstellen als een arbeider, een dienaar, een dienstknecht, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Wanneer hoef je je niet te schamen? Nou, je hoeft je niet te schamen op het moment dat je je houdt aan de regels van de kamp, van de strijd. Die zich niet behoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. In de Engelse vertaling staat het eigenlijk een beetje mooier. Daar staat rightly dividing the word of truth. He, op de juiste wijze het woord van de waarheid verdelen. En dat hebben we wel geleerd in de afgelopen jaren, dat dat verdelen van het woord van God te maken heeft met de verdeling in het heilsplan dat God heeft met de mens. He, en we ontdekken dat de verdeelpunten in het woord liggen op de scheidingen tussen de ene en de volgende periode in dat heilsplan. Dus ja, het woord van de waarheid op de juiste wijze verdelen. En dan ontwijk onheilige inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Dus aan de ene kant heb je het woord der waarheid recht snijden, aan de andere kant heb je onheilige inhoudsloze praat. En onder inhoudsloze praat, hè, daar hoort bijvoorbeeld ook dat ja, de hobby die sommige mensen hebben, waarvan ze denken van nou dat moet ik maar vertellen. He, uiteindelijk komt het aan op het recht snijden van het woord van God. Over die inhoudsloze praat en over het toenemen van goddeloosheid. Daarover schrijft Paulus, en dat klinkt ook wel heel ernstig en dat is het ook, in vers 17. Hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Het gaat dus over woordverkondigers. Alleen ze verkondigen het niet goed. En ze doen het niet vanuit de goede gezindheid en ze zijn niet trouw aan de opdracht die er ligt wat God betreft. Dus ja, hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Waarschijnlijk moeten we onder het woord kanker hier trouwens kangreen verstaan, koud vuur. En dat heeft te maken met het afsterven van lichaamsdelen. He, dat, nou, daar bent u misschien wel van op de hoogte dat het kan. He, dat, en het afsterven van lichaamsdelen heeft natuurlijk ook weer gelijk iets te maken met dat hele lichaam van Christus, dat beeld, he, wat in de Bijbel naar voren komt. En onder hen, en dan noemt Paulus ook twee namen, bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Dus Paulus, de dienstknecht, die noemt hier gewoon twee namen. Aan Timotheus. En wat is er nou aan de hand dan met die Hymenaeus en Philetus? Paulus zegt van hen in vers 18, zij zijn van de waarheid afgeweken. En het gaat hier om dienstknechten van de Heer, Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken. Het gaat hier niet om een gemiddelde gelovige die van de waarheid is afgeweken. Het gaat hier om iemand met een taak in de dienst van God. Of twee personen zelfs. En hoe zijn ze van die waarheid afgeweken? Nou, zegt Paulus, door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, breken ze het geloof van sommigen af. Bijzonder vers. Dus die mensen, die mannen, die dienstknechten, Hymenaeus en Philetus, die verkondigden dat de opstanding al had plaatsgevonden. Nou, daar moet je natuurlijk even wat meer van weten. Want laten we wel zijn, Paulus verkondigde zelf ook de opstanding als het gaat om Christus. En omdat Paulus de opstanding van Christus verkondigde, kan hij dat hier in ieder geval niet bedoelen. Want het verkondigen van de opstanding van Christus is helemaal in lijn met de schrift. Dus dat bedoelt Paulus in ieder geval niet. Wat Paulus ook niet bedoelt, dat is, en dan komen we even op het gebied van de laatste brieven van Paulus, dat is de uitopstanding. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief over de uitopstanding. Daar gaat het hier ook niet over, want hier staat gewoon opstanding, niet uitopstanding. Dus, degene die beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, dat die opstanding heeft niet met Christus te maken en het heeft niet met de uitopstanding te maken. Dat is de hoop van de gelovigen in Christus. Filippenzen 3. Waar heeft het dan wel mee te maken? Het heeft te maken met de opstanding die zal plaatsvinden in de dag van Christus. Je kent allemaal 1 Korinthe 15, waar staat dat evenals in Adam alle gestorven zijn, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En dan komt er een volgorde en dan zegt Paulus als eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn parousia, in zijn aanwezigheid, en dan het einde. Dan zullen alle die dan nog in de dood zijn, opstaan, want ze zullen in Christus levend gemaakt worden. En ze zullen opstaan ten leven of ten oordeel, maar dat is dan weer voor die tijd. Degenen die in Christus opstaan in zijn parousia, die periode, dat is trouwens de toekomende eeuw, die wordt door de Heer Jezus ook genoemd de opstanding. Als hij zegt over de toekomende eeuw, in de opstanding huwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk genomen. Weet je wel? Dat is de opstanding. En deze mannen, die verkondigden dat die opstanding al had plaatsgevonden. Dus de christenen, die hadden hun opstanding al gekregen. Nou, als die Hymenaeus en Philetus een beetje hun ogen open hadden gedaan, hadden ze aan de gelovigen om zich heen wel kunnen zien dat dat echt niet het geval was. Maar dat was wel hun prediking. En dat is wat ze predikten. Komt die opstanding dan niet in het plan van God? Ja, die opstanding die komt wel degelijk. Maar nu nog niet. En daar zit de crux. Hymenaeus en Philetus, die verkondigden een Bijbelse waarheid die niet op de tijd van nu gericht is. Dat is waar ze mee bezig waren. Dus zij verkondigden iets wat inderdaad in het plan van God staat, wat vaststaat als dat gaat gebeuren, maar ze deden alsof dat nu al het geval was. Net als dat je nu in onze tijd bijvoorbeeld ook wel mensen hebt die zeggen van ja, wij moeten het koninkrijk van God op aarde vestigen. En daar doen we ook ongelooflijk ons best voor. En als mensen dan bij elkaar zijn en dan zingen ze mooie liederen en dan hebben ze echt het idee van nou, het koninkrijk van God is nu hier aanwezig. Terwijl we weten vanuit de Bijbel dat het koninkrijk van God pas aanwezig is vanaf de komst van Christus. Dus die mensen die verkondigen aan de hand van dat koninkrijk, verkondigen ze iets wat wel Bijbels is, maar wat nu niet waar is. En zo heb je ook, en dat geldt voor de goede gemeente van Christelijk Nederland, heb je ook mensen die laten zich elke zondag nog de 10 geboden voorlezen. Is dat dan niet Bijbels aan zich? Ja, natuurlijk, want er wordt gesproken in de Bijbel over de 10 geboden, om maar even zo te zeggen. Maar we weten ook dat dat allemaal behoort tot het eerste verbond van God en dat dat eerste verbond, de wet, Efeze 2 vers 15, buiten werking gesteld is door God. Dus dat is iets uit het verleden wat wordt verkondigd alsof het nu waar is. Nou, en dat is precies het punt waar het om draait. Dus een dienstknecht van de Heer moet een prediking hebben die overeenstemt met het plan van de Heer. En met name als je dan een prediking wil prediken voor de gelovigen van nu, moet je dat ook doen vanuit datgene wat God over nu geopenbaard heeft. Het is het geval dat als daar ja, mensen zich daar niet aan houden, verkondigers, weet je, dan zoals dat hier staat, dan wordt het geloof van sommigen afgebroken. En dat is ook inderdaad wat je ziet. En dat is ook meteen de grote verantwoordelijkheid die er ligt voor een dienstknecht van de Heer. dat is niet een hobby of zo. Of dat je denkt van, nou, lijkt me ook wel een keer leuk om te doen. He, je moet wel weten wat je doet en waar je mee bezig bent. He, en we mogen dankbaar zijn dat de Heer mensen geeft die daar inderdaad op die manier in staan. Maar hoe belangrijk allemaal? Nou, wij hebben nou eigenlijk een beetje over de schouder van Timotheus meegekeken en meegelezen. Ik hoop dat het wat u betreft ook duidelijk is, dat het inderdaad iets is wat geschreven is door een dienstknecht van God aan een dienstknecht van God. En de andere kant is ook, wij hebben als gelovigen persoonlijk natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid. Ook voor ons eigen geloofsleven. Het is belangrijk om, voor zover je daar inzicht in hebt, om te luisteren naar degene die overeenstemmen met het profiel dat Paulus hier aan Timotheus geeft. En dat valt niet altijd mee, maar ik denk, en dat vind ik toch wel een hele mooie zin, ik denk dat ook aan ons de Heere inzicht geeft, wat dat betreft. Laat de Heere u inzicht geven. Paulus schrijft aan Timotheus, denk na over wat ik u zeg. Maar laat de Heer in alles u inzicht geven. Dat doen wij als gelovigen toch ook. We luisteren en we denken erover na. En we verwachten van de Heer, mogen we van hem verwachten, dat hij ons inzicht geeft. Nou, ik heb toch positief af te sluiten. Heb ik nog een paar teksten waarin dat inzicht staat en waarin het ook heel specifiek bestemd is voor ons. Als u even meebladert naar Efeze hoofdstuk 3. Daar staat in het eerste vers: om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Om deze reden. En dan zegt hij vervolgens, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling of bedeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekend gemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dus Paulus, dienstknecht van de Heer, heeft inzicht gekregen in het geheimenis van Christus. Voor hem is er een moment geweest waarop het allemaal samenvloeide en hij het opeens zag. En ik weet niet hoe dat bij u is gegaan. Ik heb wel een moment gehad in mijn leven dat allerlei dingetjes die vloeiden samen en opeens toen dacht ik van ja, maar zo zit het. En dan kun je daar ongelooflijk in verblijden. En mag je dankbaar zijn dat de Heer door zijn genade zo'n rijkdom heeft gegeven. Waar je ook uit leven mag, elke dag opnieuw. Dus het inzicht, mijn inzicht, zegt Paulus. Nou, wij mogen het inzicht van Paulus, mogen we ook wij ontdekken. Als u even verder bladert met me naar Colossense 1... Daar bidt Paulus voor de gelovigen. Kijk, de Colossensebrief, dat geldt ook voor de Efeze. Dat is nou echt een brief aan de gelovigen. Dus daar mogen wij ons in verblijden als gelovigen. En wat schrijft Paulus? En dat doet hij trouwens in al die brieven. Efeze, Filippenzen ook, maar ook hier in Colossense. Hij schrijft dat hij bidt voor de gelovigen. Er staat in vers 2... dat het gericht is aan heiligen of heilige en gelovige broeders, inclusief zusters, is dat. En in vers 9 zegt hij, daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Daar heb je het ook weer, geestelijk inzicht. Ach, zegt Paulus, dat is nou precies waar ik voor bid. Paulus, als een dienstknecht van de Heere, die bidt voor de gelovigen waar hij een dienstknecht voor is. En zijn gebed, ja, dat is dat ze mogen komen tot een volheid van de kennis, de rechte kennis van zijn wil. En dat ze, dat gebeurt in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hè, zodat u wandelt. En dan komt vervolgens het, ja, het gevolg vanuit dat kennen van de Heer. En in dezelfde brief schrijft Paulus daar ook nog over in hoofdstuk 2. Daar zegt hij, en dan gaat het, dan heeft hij het ook over de last en het lijden van zijn eigen bediening. En dan zegt hij, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. En voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. In levende lijven hebben gezien. He, er staat in mijn Bijbel een voetnootje onder, dat er letterlijk staat, die mij nooit, of die mijn aangezicht in het vlees nooit hebben gezien. Nou, dan denk ik dat laatste, daar kunnen we onszelf ook onderscharen. Hè? Want wij hebben Paulus' aangezicht nooit in het vlees gezien. Dus ik, ja, Paulus die breidt hier de kring uit, hè, van degene die hij wil bereiken met zijn woord, met het woord van de Heer. En hij zegt van, ik strijd voor u, ik strijd voor hen in Laodicea en voor zovelen die mij nooit in levende lijven gezien hebben. Nou, die laatsten, daar behoren wij toe. En wat is het gevolg? Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou, en hij schrijft in dat tweede vers halverwege over de volle zekerheid van het inzicht. Nou, en dat is, broeders en zusters, hoe wij erin mogen staan. Wij mogen ons richten op het woord van God. We mogen genieten van dat woord. Maar dat woord, ja, dat is niet een vrijblijvend woord. Het gaat erom dat we ook persoonlijk ontdekken wat onze positie is in Christus, dat we die hebben überhaupt. Wat onze positie is in Christus en we mogen komen, ja, tot de volle zekerheid van het inzicht. Het mag voor ons ook steeds weer allemaal op zijn plek vallen. Misschien heb je wel eens het idee dat sommige dingen in de Bijbel zo ontzettend moeilijk zijn, dat je denkt van, nou jongens, dat ga ik nooit snappen. Nou, zo hoef je er niet tegenover te staan. In principe heeft God zijn woord namelijk gegeven, zodat wij het zouden snappen. Dus wij mogen het in geloof lezen en de Heere die gaat verder. En uiteindelijk, dan vloeit het allemaal samen en dan mogen we, ja, tot inzicht komen en het geheimenis van God leren kennen. En dat steeds meer en steeds meer. En daarin mogen we groeien en we mogen we vervolgens tot zegen zijn voor onze medegelovigen. Amen. Nou, dat was wel een lichte boodschap. Hè? Ja. Ja, en het staat hoe dan ook in het woord van God. En het is gewoon altijd goed om met het woord van God bezig te zijn. En dat hebben we ook vanmorgen weer mogen doen. Zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken voor alles wat u ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. We willen u danken, Heere, dat u daar uw dienstknechten voor gebruikt hebt, die uw woord ook op schrift hebben gesteld. En we danken, Heere, dat we, ja, daar ook van genieten mogen. Heere, dat u in dat alles tot uw doel komt. Dat u, Heere, ja, de weg gaat en de weg wijst. En dat we dat ook, ja, niet alleen in het groot mogen weten, maar dat we dat ook voor ons persoonlijk leven mogen weten. Heere, natuurlijk is het geweldig om te zien dat u een plan hebt en om te zien hoe u uw woord in overeenstemming met dat plan hebt geopenbaard en hoe wij dat mogen ontdekken en begrijpen. Maar Heer, we willen u ook zo danken dat u ook met ieder van ons persoonlijk uw weg gaat. Heer, en dat wij persoonlijk op u mogen vertrouwen, het van u mogen verwachten. Weten mogen, Heer, dat u ons alles gegeven hebt in Christus. Dat we een volheid hebben ontvangen in hem. En als het vol is, dan is het ook echt vol. En dank u wel, Heer, dat dat alles te maken heeft met de vergeving van onze overtredingen. Waardoor er een open relatie naar u toe kon ontstaan. En dat we hebben mogen ontdekken dat we door u uitverkoren zijn. Dat we door u voorbestemd zijn. Dat u het geheimenis van uw wil bekendgemaakt hebt. Ja, Heere, dat we ook uw geest hebben ontvangen als verzegeling, als zegel voor de dag van de verlossing. Vader in de hemel, we danken dat we zo rijk gezegend zijn. En dat we ook vanuit die rijkdom mogen leven, elke dag opnieuw. Dank u daarvoor. Heer, zo willen we voor elkaar bidden. We willen u danken dat u met ieder van ons ook meegaat, ook straks weer als we uit elkaar gaan. Dank Heer dat we verbonden mogen blijven in u. En dat we weten mogen in alles dat u tot uw doel komt in en door de Heer Jezus Christus. Die ons hoofd is van waaruit wij onze groei ontvangen. En die groei die leidt weer naar hem toe. Vader, we danken u voor dat alles vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. We gaan nog één lied zingen. Dat is eigenlijk wel een soort lievelingslied voor mij. Maar we zijn begonnen met een lied over alles wat adem heeft loven de Heer. Nou, dat is de eindsituatie van het Koninkrijk van God op aarde. Dan zal alles wat adem heeft op dat moment zal de Heer loven. En het lied dat ik wilde zingen, dat begint met Wij zijn als adem.